ik heb ook gisteren op een van mijn vele doelloze wandeltochten over het internet, zag ik een werk fantastisch stukje staan. Wat ging over een ding waar ik al heel erg lang helemaal niet over na heb gedacht.
Met Van Rossum, kunt u mij horen?
Mis je Hugo eigenlijk al, Hugo de Jonge, op VBS?
Ik kan me niet herinneren dat ik ooit de minister gemist heb. Nee, ik geloof niet dat ik dat kan zeggen.
Hij was toch vrij dominant altijd aanwezig?
Ja, op die persconferenties, maar dat zegt me nou niet zo verschrikkelijk veel. Nee, ik moet zeggen dat ik natuurlijk lichte mailen heb met Hugo. Omdat hij eerst een departement had wat hij natuurlijk totaal niet verwacht had. Want ja, niemand heeft COVID aanzien komen. Nou, tal van deskundigen, maar daar heeft men zich ook niks van aangetrokken. Dus we waren niet goed voorbereid toen het tenslotte gebeurde. En toen zat hij met die COVID-crisis. En nu is hij dan verplaatst van departement. En nu moet hij 100.000 huizen gaan bouwen. En wat zei hij ook alweer? Dat eerst moest de sturing terug. Waar is de sturing gebleven? Wie heeft de sturing afgeschaft? De vorige kabinetten hebben de sturing afgeschaft. Hè? Ik zwijg nog even van, nou ja, ook hier kun je een heel boek over schrijven waarom er in Nederland veel te weinig gebouwd is in de afgelopen 20 jaar. We hebben allerlei dingen laten sloffen, laten liggen. En ja, nu worden we geconfronteerd met de gebakken peren. En hoe is dat ook zo gekomen? Omdat wij vooral een hele kleine, slagvaardige, goedkope, volledig computergestuurde overheid moesten hebben. En kijk waar we terecht gekomen zijn. Je kunt eigenlijk niemand meer opbellen als je een griep hebt. Nou, dat is niet helemaal waar, maar goed. Ik overdrijf het een beetje.
Ja, het is trouwens...
Dus Poetin, hadden we het daar nog over? Ja, dat ja. Zie ik 1, 2, 3 hier niet, zie ik dat niet gebeuren, heb ik gezegd. En aangezien ik mij op hetzelfde spoor bevind als de president van de Oekraïne... Kijk, ik vermoed eerlijk gezegd dat die lui nog hele behoorlijke contacten hebben met het uitvoerend apparaat van de Russische overheid, van de Russische Federatie, van de Russische Republiek. Dus goed, ik heb nooit gedacht dat hij het zou doen. Het is een soort bluffpoker.
Ja, maar dit gaat over...
En wij zijn natuurlijk meteen ontzettend zenuwachtig geworden. Voor het eerst weer oorlog in Europa, las ik ook. Sinds 1940, nou ja, weet ik nog wel een paar lollige voorbeelden in de tussentijd. Kennelijk hebben we dan toch Joegoslavië een gruwelijke oorlog gevoerd, nietwaar? Met weet ik hoeveel honderdduizenden slachtoffers. Nee, dus ik... Het kan zijn dat hij het toch doet... Maar dan is die al, denk ik, toch veel verder weg op het punt van de waanzin dan ik dacht dat die was.
Ja, waarom worden al die militairen die kant nu opgestuurd?
Nou ja, die moet je altijd, ze moeten ergens zitten. En dat is ook wel een nuttige oefening. Er lag er een hoop sneeuw, dat is mijn indruk. En had ik niet al het geniale inval gehad. Ik weet niet, wat zijn niet de Russische, nee, de Oekraïense minister van Defensie, zei die niet van... Geef ons een paar vliegtuigen en we maken er in een half uurtje een eind aan. Dat is wat ik dacht met al die militaire troep die daar zo keurig geparkeerd was.
Ja, dat stond niet goed opgesteld.
Dan kun je dus strafing heet dat. Dan kun je zo recht overheen vliegen met de kanons draaiende. En dat heeft verbazingwekkende gevolgen.
Ja, dan is het dus meteen afgelopen.
Nou ja, waarom kan dat? Omdat de Oekraïne geen luchtmacht heeft. Zo is Egypte zijn luchtmacht kwijtgeraakt in de Zesdaagse Oorlog. Het was een half uur gebeurd. Stonden allemaal keurig netjes naar Pearl Harbor, idem dito. Mensen kunnen het zich niet voorstellen en dan parkeren ze alle vliegtuigen naast elkaar. Nou ja, dat is, als de een brandt, dan brandt de rest ook.
Ja, ja. Hey, en met Wit-Rusland gaat natuurlijk op termijn hetzelfde gebeuren.
Nou, met Wit-Rusland denk ik, daar is natuurlijk ook de neiging om te zeggen, god, daar is natuurlijk Lukashenko heeft de boel in feite om zijn hachje te redden verkocht aan Poetin. Dat is zo klaar, een klontje. Het schijnt ook dat Russische troepen daar gewoon naar binnen lopen alsof het niks is, alsof het hun eigen land is. Wat het tot voor kort ook in allerlei opzichten was. Maar ook Wit-Rusland, want je begrijpt wel, de rust in Wit-Rusland gaat niet eeuwig duren. Lukashenko heeft niet het eeuwige leven. De kans dat dat zielige zoontje hem opvolgt, wat hij altijd mee laat lopen, want hij wil ook een soort dynastie vestigen, lijkt mij 0,0. Uiteindelijk niet waar zal met name ook die stedelijke bevolking in Wit-Rusland, die trekt vanzelf in westelijke richting. Oekraïne, idem dito. Kijk op de kaart en dan zie je eigenlijk waar uiteindelijk de Europese Unie zal eindigen. En dat betekent inclusief de Baltische Republieken zijn er al, Polen ook, inclusief Wit-Rusland en Oekraïne. Georgië geef ik weinig kans.
Waarom niet?
Toch te ver weg.
Oké. Dus jij gaat, de grens eindigt straks na Wit-Rusland qua Europa?
Ja, dat denk ik. Maar dat is na mijn dood. Dus wat dat betreft hoeven ze niet te bellen als het niet doorgaat.
En wat is, moet daar eerst voor gebeuren? Lukashenko moet dood?
Ja, en dan komt er weer zo'n revolutie en zo. Nou, kijk aan de Oekraïne, die ook zo'n geschiedenis achter de rug heeft. Dan weer een pro-Russische club en dan komt er weer een revolutie. Dan wordt die weer gejaagd, hè. Janukovic is ook gevlucht in de Russische richting, in de richting van Moskou. En dan, ja, dat lijkt mij ook het lot wat Wit-Rusland te wachten staat. Dus ik geef niet zoveel voor de stabiliteit van die zogenaamde dictators, of zou je moeten zeggen, dictatoren. Ook in Kazachstan moet je nog maar afwachten hoe dat zich ontwikkelt. Dat heb ik ook al eens eerder uit de doeken gedaan. Dat die zekerheden betrekkelijk klein zijn. Als je dergelijk soort van klote regimes, waarvan natuurlijk de hele bevolking prima weet dat ze door en door corrupt zijn, dat ze bestaan uit dieven en moordenaars, dat is voor de lange termijn, geeft dat weinig stabiliteit.
Wat betekent dat voor de rol van Rusland? Stel dat inderdaad Wit-Rusland valt op die manier.
Ja, het hele probleem van Rusland is dat het veel te groot is. Ja, vroeger, we hebben het ook over de Grootsraams gehad. Hè? Een Grootsraam levert je geen donder op. Rusland is zo gigantisch groot dat je er eigenlijk geen kant mee op kunt. Dus ik betwijfel ook of Rusland in deze vorm, of dat nog een eeuw zal overleven. Dat is een, weet ik niet precies.
Wat bedoel je daarmee? Denk je dat het opgesplitst wordt?
Nou, ik denk dat met name dat de kans dat ze Siberië op een of andere manier kwijtraken, of dat hele complex daar, bij Mongolië en zo, dat aan China dus, dat ik er niet veel voor geef. Wat een heel interessante ontwikkeling is. Nou, hebben we hier een land met een Grootsraam waar je u tegen zegt? Grootser dan wat, Grootsraam krijg je het niet gauw. En je ziet, je hebt er geen flikker aan. Het is een heel onstabiele factor in alle.
Maar wat zou China daarmee moeten? Die zijn ook wel heel groot.
Ja, die zijn al heel groot, maar die hebben ook wel heel veel inwoners. Ik weet niet of je weet hoeveel zal Rusland op dit moment aan inwoners hebben. Doet even uit het hoofd, 140 miljoen of zo. Neemt je eraf naartoe. Hoeveel inwoners heeft China? 1300 miljoen. Dat is weer een hele andere propositie. Neem ik aan.
Okay, dus
ik hou het erop. Let op, als Verossum 100 jaar dood is, schrijft u thuis allemaal even op. Laat het eventueel notarieel vastleggen. Rusland is te groot. Ik heb ook gisteren op een van mijn vele doelloze wandeltochten over het internet, zag ik een werk fantastisch stukje staan. Wat ging over een ding waar ik al heel erg lang helemaal niet over na heb gedacht. Namelijk de rekenlineaal. Weet je wat een rekenlineaal is?
Bedoel je die van 30 centimeter lang?
Nou, dat is een rekenlineaal waar een soort van schuifje in zit.
Oh, die je kunt schuiven, ja.
En daar kun je op een heel hoog tempo kun je daar allerlei vrij complexe berekeningen mee uitvoeren. En voordat we elektronische rekenmachines hadden, had iedereen die verstand had van wiskundige en beta-achtige zaken, had een rekenlineaal.
Dus iets anders dan de geodriehoek, hè?
Ja, dat kun je rustig zeggen. Ja, dit is wel een heel groot verschil tussen de rekenlineaal en de geodriehoek. En mijn opa had ook een rekenlineaal. Mijn opa had in Delft elektrotechniek gestudeerd. Hij heeft me ook uitgelegd hoe de rekenlineaal werkte. En ik kon kleine sommetjes maken op de rekenlineaal. Wat ik nu al lang niet meer zou kunnen. Maar toen bedacht ik me ineens, dat was trouwens de strekking van het hele stukje, dat een zo populair object en een zo enorm nuttig object als de rekenlineaal volkomen verdwenen is. Totaal verdwenen. Iedereen zou je nu voor gek verklaren, omdat je alles met het elektronische rekenmachientje. En toen verwees dat artikel, dat verwees naar allerlei andere interessante dingen die ooit nuttig waren, veel gebruikt waren, populair waren, maar totaal zijn verdwenen. En dat bleek uit een boek te komen, en dat waarvan de titel is Extinct, een compendium van vergeten zaken. Dus nu ben ik van plan om in de komende weken om elke keer een vergeten zaak kort te behandelen. Bijvoorbeeld de rekenliniaal. En ongetwijfeld zitten er nu allerlei al bejaarde mensen die ooit tot 1980, denk ik ongeveer, actief werkten met de rekenliniaal. Mij open ze ook al, dat reken ik even uit en dan schoof die wat en dan was fantastisch werkelijk. En natuurlijk, dat was de tijd dat alle natuurkundige ingenieurs die deden hun berekeningen op de rekenliniaal. Ja, nou ja, zoals wat verdwijnt er nog meer? Nou, uiteindelijk zal ook de ontploffingsmotor, die zal verdwijnen. Ja, elektromotor is veel efficiënt. Nou, ik geloof dat er staat een hele massa. Ik heb ook natuurlijk meteen besteld, dat is wel het. Kijk, we al hebben zware tegen het internet. Poetin die hackt van alles en nog wat en dat is allemaal ontzettend vervelend. Maar dat je denkt, hé, wat een ongelooflijk leuk boek. En je drukt 3 keer op een knop en je hebt dat boek digitaal in huis. Dat is toch iets wonderbaarlijks werkelijk. Met alles erbij, de kleurenplaatjes, de hele sante kraam voor, weet ik het, $31 of zoiets dergelijks. Fantastisch. Dus ik ben van plan om een reeks van deze ongelooflijk fascinerende onderwerpen, namelijk niet alleen nieuwe dingen, hè, want daar hebben het meestal over nieuwe dingen. Ik denk hier aan de luchtmotor, die vind ik niet erg vertrouwd, eerlijk gezegd. De luchtmotor. Of die meneer moet het wel een stuk helderder uitleggen dan hij het bij jou heeft gedaan.
Nou, het stond op een artikel, dus ik heb het van een website afgehaald.
Ah, oké. Nou, dan begrijp ik er helemaal niks van. Het was een hele rare website. Wij hebben het altijd over de ongelooflijke dingen die in de toekomst gerealiseerd zullen worden. Maar nu eens even terug van wat is er verdwenen? Bijvoorbeeld dat groen behang in de 19e eeuw vol met arsenicum zat. Wat heel vervelend was voor de mensen die in die huizen woonden die met groen behang waren behangen. Om maar eens een voorbeeld te geven. En zo zijn er tal van andere dingen.
Maar even over die rekenlinealen. Waarom zou je dat gebruiken? Dat is toch, dat is, ja,
omdat het ongelooflijk handig is.
Ja?
Ja, het is iemand die dus complexe berekeningen maakt. Mijn opa bijvoorbeeld, om nou maar even over mijn opa te hebben, die begon zijn carrière met het ontwerpen van grote transformatoren. En die werd steeds groter en groter en die moeten berekend worden. Wat is de capaciteit, wat heb je daarvoor nodig voor materialen, is dat nog wel veilig, enzovoort, enzovoort. En dat werd berekend met een rekenliniaal.
Hoe werkte dat dan?
Ja, dat is ook deels gebaseerd, dacht ik, op logaritmes. En het ziet er heel ingewikkeld uit. Dus zoek het even op straks. En dan werken lineaal op de Wikipedia. Ja, neemt u mij niet kwalijk dat ik daar weer met die Wikipedia aan boord. Ik weet, voor de echte twitteraars is dit niet nodig. Ten eerste hebben ze waarschijnlijk zelf nog een rekenliniaal thuis. En doen ze met enige regelmaat zeer complexe berekeningen met de rekenliniaal. Maar voor de mensen onder ons die dommer zijn, de niet-twitteraars zal ik nou maar even zeggen, zoekt u het even op de Wikipedia, de rekenliniaal. En daar wordt ook uitgelegd over, je moet al meteen vrij redelijk wiskundig onderlegd zijn om überhaupt te begrijpen hoe het werkt.
Het is een beetje discriminerend.
De rekenliniaal in mijn herinnering is een zeer discriminerend apparaat. Wat ik begreep dat ook vrij langdurige en complexe training vereist is om met een rekenliniaal goed om te gaan. Mag ik vragen aan wie weet, want dit geldt toch voor een belangrijk gedeelte denk ik al betrekkelijk bejaarde luisteraars naar de podcast. Als daar mensen bij zijn die in hun leven lang op zeer productieve wijze de rekenliniaal hebben gebruikt, stuur ons een berichtje en wij lezen het voor. Dat we zeggen, Tom leest het voor op de telefoon. Hoe fijn het was om een rekening. Want je denkt ook, het is niet nauwkeurig, maar het blijkt in het algemeen verrassend nauwkeurig te zijn hier in die linie.
En wat rekende je opa daarmee uit dan?
Die transformatoren. of die spanning erop kon en wat dat voor eisen stelde. En ze werden steeds groter en groter. Dat was heel leuk geschreven ook.
Okay.
Van ja, we hebben nu een hele grote, dan wordt die op de proefstelling gezet en onder stroom gezet. Nou, dat was wel, als die aan elkaar zou knallen, zou dat dramatisch zijn.
Maar de foutmarge is natuurlijk best wel groot, want als je een foutje maakt, dan...
Nou, dat is het gekke van een rekenlineaal. Je denkt dat de foutmarge relatief groot is, maar dat is niet zo. Je kunt bovendien rekenlinealen maken voor die specifiek gericht zijn op een bepaald soort van apparatuur. Dus wat ik bijvoorbeeld helemaal niet wist, is dat Bolton en Watts, degene die de stoommachine hebben verbeterd, die hadden ook een soort van eigen rekenlineaal voor de problemen die met stoommachines samenhingen. Dat vond ik al fascinerend om te lezen natuurlijk. Heb ik eigenlijk die stoommachine al eens een keer uitgebreid behandeld?
Ja,
we
hebben het wel eens gedaan. We kunnen het nog een keer doen hoor.
Oh, nou ja.
Je hebt verteld dat je toen...
Ik vergeet ook wel eens wat ik behandeld heb, moet ik eerlijk bekennen.
We hebben het daar kort over gehad. Niet uitgebreid, maar dat kunnen we nog een keer uitgebreid doen. Je hebt wel gezegd dat je die stoomtrein bent gaan openen.
Oh.
In Zeeland, toch? Was dat?
Oh, de stoomkraan.
Ja.
Dat was een hijskraan.
De stoomkraan, dat was het.
Hartstikke leuk met een stoommachine. Ja, ja met het geluid. Na de Tweede Wereldoorlog geconstrueerd.
Waarom is de lineaal verdwenen, die rekenlineaal?
Door de elektronische rekenmachine.
Veel handiger dus.
Ja, sneller. Maar zoals keurig wordt uitgelegd, sorry dames en heren in het Wikipedia-artikel, leer je door het gebruik van de rekenlineaal, leer je veel beter je te realiseren hoe getallen met elkaar samenhangen en wat de effecten zijn bij bepaalde bewerkingen van de getallen. Omdat je dat op die rekenlineaal kunt zien, terwijl een elektronische rekenmachine is een black box. Ja, je drukt op die cijfertjes en op die toetsjes, maar dat is het dan ook. Je hebt er geen idee van hoe. Het doet een beetje denken aan dat GPS-systeem. Hè? Als je natuurlijk niet meer geleerd hebt dat Breda aan het zuiden van het land ligt, dan ga je in je auto zitten en je zet het machientje aan en je denkt, hé, hey, god, ik dacht Breda, ik dacht dat de hoofdstad van Ameland was. Nee, toch niet? Nou ja, we gaan nu naar Breda. Nee, men heeft ook geen enkel benul meer van geografie. Omdat het niet nodig is. Omdat je het niet nodig hebt, die kennis.
Nou, bij rekenen...
Ik bijvoorbeeld heb nog een heel goed benul van de geografie. Omdat ik het geleerd heb.
Ja, maar je...
Ik weet zelfs waar de Merapi is.
Waar is dat dan?
Ik ben altijd gelukkig als de Merapi wordt genoemd weer. Of de Tangumanprau. Wij moesten alle vulkanen op Java leren. We hadden het ook. Ik ben even kijken naar de lagere school gegaan in 1950. Dus het was precies een jaar nadat we de gordel van Smaragd hadden verloren natuurlijk. Maar we moesten toch nog uit de bosatlas de vulkanen op Java leren. Of dat nou het idee was dat we het misschien ooit weer terug zouden krijgen. Of dat het gewoon een soort traagheidsfenomeen was. Dat niemand eraan gedacht had om de atlasjes weg te doen. En iets nieuws te verzinnen. Dat weet ik niet eigenlijk.
Ja. Maar ja, je kunt je afvragen, wat heb je eraan aan die kennis?
Ik kan je verzekeren dat bij vrijwel alle kennis de vraag gesteld kan worden, wat heb je er eigenlijk precies aan? Je hebt een middelbare school voltooid, neem ik aan.
Ja, dat, ja.
Heb je nog scheikunde gehad aan?
Ja, dat heb ik gehad, ja.
Ah, dan heb je toch heel waarschijnlijk ook wel buffermengsels gehad,
ja,
of niet?
Ja, klopt.
Zou je mij nog haarfijn kunnen uitleggen hoe de buffermengsels in elkaar zitten?
Ik had een hekel aan de scheikunde.
Je had al zeker een hekel aan de buffermengsels.
Ja.
Hè? Of aan de scheikunde. Je hebt waarschijnlijk ook natuurkunde gehad.
Ja, ook gehad, ja.
Heb je waarschijnlijk een half jaar minimaal besteed aan optiek. Aan lenzen en wat je daarmee doen kunt en waar het brandpunt is.
Ja, dat
en,
vond ik wel interessant.
Ah, nou kijk, maar daar weet je eigenlijk ook geen kloot meer van.
Nee, jij wel?
Nee, ook niet. Nou, wel iets, maar dat komt omdat ik tijdelijk in astronomie geïnteresseerd raakte en toen een kijkertje heb gekocht. En dan moet je wel een klein beetje weten hoe dat kijkertje ongeveer functioneert en wat voor oculair je daarbij kunt gebruiken enzovoort. Maar ik denk dat, afgezien van de dingen die je later bijgeleerd hebt, met name het gebruik van de Engelse taal, dat is een klassiek voorbeeld. Je hebt natuurlijk Engels geleerd op de middelbare school. Maar op een niveau wat niet overhoudt in het algemeen. En dat wordt beter. Hè. Vrijwel alle andere dingen ben je vergeten. Dacht je dat ik nog Grieks kon vertalen? Ja, jarenlang heb ik Grieks vertaald. 7 uur in de week of zoiets dergelijks. Kan ik het nog? Totaal niet. Kan het ook niet meer lezen eigenlijk.
Maar waarom wordt het dan onderwezen?
Dat is een heel interessante vraag. Het curriculum op scholen, lagere school, daar heb je natuurlijk Het feit dat je basisvaardigheden moet leren. Rekenen, taal. En wat hebben we nog meer? Nou, dat moet je al sowieso leren. Je moet je moederstaal leren en je moet je leren schrijven. En je moet een op zichzelf wezenloze regels van de moedertaal moet je ook kennen. Want anders maak je een randebiele indruk als je de T's en de D's en de T's niet van elkaar kunt onderscheiden.
Er zijn heel veel mensen die dat doen hoor.
Overigens heb ik begrepen dat er nu 27 leerdoelen zijn op de lagere school. Wilt u daar ook mee ophouden met dit soort van onzin? Leer ze op de lagere school wat ze moeten leren.
De nieuwe minister kan daar misschien wat aan doen.
Ja, ik ben heel benieuwd. Die zal zich eerst een beetje in moeten werken. Ik weet niet of die tot de peden al erg succesvol gescoord heeft. We moeten het afwachten. Zijn voorganger heeft er ook niet zo heel veel van terechtgebracht. Maar nu het curriculum van een middelbare school. Ja, dat is een kwestie. Moet je dat nou wel leren of niet? Waarom? Je kunt het ook vervangen door... Moet je bijvoorbeeld gedichten lezen? Is dat nuttig? Nou ja, veel mensen zeggen, ja, dat is hartstikke nuttig. Geef je taalgevoel. Gedichten, je moeders taal, het Wilhelmus, weet ik veel. Maar je kunt ook zeggen, het zou heel wat beter zijn als ze mensen leerden... Hoe je naar films en beeldmateriaal moet kijken. Want daar word je natuurlijk bij belazerd waar je bij staat in allerlei opzichten. Dat is heel erg manipulatief. Net trouwens als taal ook manipulatief kan zijn. Moet je per se Frans en Duits leren? Heel veel kinderen denken tegenwoordig, waarom zou ik in godsnaam Frans moeten leren? 50, 60 jaar geleden lag dat heel anders. Omdat de Franse cultuur toen nog veel prominenter aanwezig was. Dus je ziet ook dat het curriculum dat verschuift in de loop der jaren. Maar eigenlijk zijn het vrijwel allemaal dingen die je weer volledig vergeet. En daarom gaat het ook op de middelbare school veel meer om het feit dat je leert om te leren. Dat je een soort leerdiscipline je meester maakt. Waar je de rest van je leven, als je echt iets moet leren wat nuttig is. En gesteld, maar zelfs bij een studie. Zegt de AIVD. Dat niet alleen, het is notabene een zescilinder. Een bestelautootje met een zescilinder. Wel met Bluetech. Wat is het? Een Mercedes.
En ze gaan inparkeren.
Ja. Je ziet dat ik altijd nog gevoelig ben voor de automobiel.
Ja.
Dat is het. Het is vooral leerdiscipline. Maar nu denk ik even aan wat ik geleerd heb in mijn studietijd. Wat de hoofdonderwerpen waren van de academische studie in de geschiedenis. Tussen, wat was het voorjaar 63 en 1970, toen ik gestudeerd heb, 7 jaar ongeveer. Vrijwel al die onderwerpen hebben elke vorm van relevantie en populariteit verloren en worden nu beschouwd als de geschiedenis van oude witte mannen. Hè, dat is zo'n bepaald onderwerp. Het gaat nu allemaal over cultuur, genderproblematiek, China. Ik geloof niet dat in mijn studietijd het woord China ooit gevallen is. Ik geloof het niet, eerlijk gezegd. En nu is China alles. Je hebt nu ook world history. Hè? Beetje van de Big Bang tot heel, van alles en nog wat. Het curriculum is grondig veranderd. Wat was bij ons belangrijk? Dat was natuurlijk dat je leerde wat over de Republiek. Dat spreekt vanzelf. Ik weet niet of dat überhaupt nog gedaan wordt. Er wordt niet allemaal verdacht spul tegenwoordig. Jan Pieters en Koen... moordpartijen, de VOC, dus slavernij ook hoorden wij toch betrekkelijk. Wij wisten dat bestond. Je wist dat de Nederlandse Republiek daar wel aan gedaan had, maar veel minder dan andere landen in Europa, mag je tegenwoordig ook al niet zeggen. Dan had je de Franse Revolutie, dat was een ontzettend belangrijke kwestie. De politieke en culturele effecten van de Franse Revolutie in de 19e eeuw. En dan natuurlijk bovenal centraal staande opkomst van Nazi-Duitsland. Het fascisme, waar komt dat vandaan? Wat is de inhoud?
Dat blijft wel altijd, hè?
Nou, daar wordt volgens mij ook tijdens de academische studie niet zo verschrikkelijk veel aandacht mee aan besteed. Kortom, daar zie je aan, heel interessant... dat het curriculum van een academische studie... hoe lang geleden heb ik... het is ook al heel erg lang geleden dat ik heb gestudeerd... maar toch, zeg 60, 70... ja, 60 jaar, dat klopt toch, ja.
Dat is niet heel lang geleden, toch?
Voor een historicus niet, maar nee. Voor normale mensen is 60 jaar heel lang. Dat is zo'n beetje hun hele levensspanne. Dan hebben ze nog een beetje jeugd en een beetje ouderdom... en heeft wel gehad toch met die 60 jaar. In die tijd is het curriculum van heel veel... alfa-studies, grondig en totaal veranderd. En sterker nog, ik kan je voorspellen dat ook in de over 70 jaar dat het weer grondig en totaal veranderd zal zijn. Ja.
Heb je nog informatica gehad op de middelbare school?
Nee, daar werd geen enkele aandacht aan besteed. Sterker nog, dat weet je ook, vergeet natuurlijk niet, toen ik ben gaan studeren, 62, nou, ik ben eerst farmacie gaan studeren, maar ik ben in 63 aan die geschiedenis begonnen, begin 63. Weet je ook totaal niet verteld waar de bibliotheek was, hoe je daarmee om moest gaan, wat je wel moest opzoeken, wat je niet moest opzoeken, hoe je moest opzoeken, dat je compendia had, dat er allerlei hulpmiddelen waren om laten we zeggen, een behoorlijk en effectieve zoekgeschiedenis op te bouwen. 0,0. 0,0.
Maar dat valt onder Nederlands.
Sterker nog, we hadden helemaal geen werkgroepen, we hadden alleen maar hoorcollege. Het was alleen hoorcollege. Nou, gedeeltelijk was dat zo slaapverwekkend dat je echt, je had altijd een veiligheidsspeld bij je om in je dijbeen te prikken voor het geval dat je echt niet meer, dat je de strijd tegen de slaap dreigde op te geven, zal ik maar zeggen. Het aantal colleges wat beluisterenswaardig was, was zeer beperkt. Je had er wel bij die een zekere toneelmatige uitstraling hadden. Je had Tiel, dat was wel oude geschiedenis, dat was wel lollig, moet ik zeggen. Daar ging je wel met plezier heen. Boogman gaf goed college. Al deze mensen zijn dood. Dus wat dat betreft, het is niet zo dat de mensen weer mensen van God, we gaan dus naar Tiel luisteren. Nee, dat kan niet meer. Tiel zelfs hadden toen allemaal nog tentamen aan huis. En Tiel stelde dan een paar vragen. Hij woonde, als ik het wel, aan de Homeruslaan. En als je er niet veel van terecht bracht, dan keek hij naar buiten en zei hij, zo te zien haalt u lijn 3 nog wel als u nu snel vertrekt. En dan kon je op zo de
meter. Wat is tentamen aan huis?
Dat je tentamen deed bij de professor thuis.
Serieus?
Ja, allemaal. Ik heb alle tentamens bij de professor thuis gedaan, behalve middeleeuwen.
En waarom was dat?
Ja, dat was dat te doen gebruikelijk. Dus je bij Boogman ging je, s'avonds ging je naar Boogman, zijn woonstee, dat was die flat daar aan de, nou goed, ik weet niet hoe het daar heet. En dan...
En er kwamen 30 man dan?
Nee hoor, tentamen, het examentje. Het was,
ja, maar je hebt toch meerdere leerlingen?
Ja, maar je werd per individu getentamineerd. Oh, okay. Mijn hele jaar bestond uit 16 mensen. Ja, waarvan degene die het snelst was afgestudeerd, die is volgens mij door de papoea's opgegeten. Althans, dat was het gerucht, of dat ook waar was, dat durf ik je niet te zeggen. Dus ja, er waren bij die sowieso niet afstudeerden. Het was toen ook 40%, het is altijd 40% gebleven. Dus reken even uit hoeveel mensen er van mijn jaar zijn afgestudeerd. Dat zijn er waarschijnlijk een stuk of 7, 8 of zo.
Nou, een wonderlijke constructie. Dus dan zouden ze bij jou aan huis tentamen geschiedenis komen.
Zeker. En dan werden ze in mijn studeerkamer binnengelaten. En dan Riet Boogman, de vrouw van Boogman, die bracht een kopje koffie binnen en een paar stukjes ontbijtkoek. En altijd net als je een enorme hap in je mond had, vroeg Boogman dan, wat vindt u eigenlijk van zus of zo? En dan moest je daar iets op antwoorden.
Het was mondeling dus?
Alles was mondeling. Ja. Ik heb nooit een schriftelijk tentamen gedaan. Godzijdank. Ik ben niet voor niks zo succesvol afgestudeerd. Het was allemaal praten. En ik had al heel snel in de gaten, je moest gewoon de zaken draaiende houden. En dan, zodat ze zo weinig mogelijk vragen konden stellen. Want dan kon je zelf als het ware een heel verhaal borduren. En dan die paar keer dat Boogman een überhaupt een vraag stelde, bleek ik het geloof ik niet te weten.
Maar hoe heb je dan leren schrijven?
En hoe heb ik leren schrijven? Je had... In het eerste jaar had je een verplicht werkstukje. Ik had zetten de moeite mee, want ik was een beta. En het was het eerste jaar dat beta's ook geschiedenis mochten studeren. Maar ik geloof om die paar beta's te pesten hadden ze dan Latijnse teksten erin zitten. Die wij niet vertalen konden. 16e-eeuws Latijn, dat is lastig. Voor dat stuk werkstukje had ik een 5. Dat is geloof ik de enige onvoldoende die ik ooit gescoord had. Maar ik herinner mij nog, en nu komt de kern van de zaak. Dat Wantzing, die daar toen over ging, wetenschappelijk medewerker was. Die zei, nou meneer Vossen, u heeft van het probleem niet al te veel begrepen. Het ging over het tolerantieprobleem. Maar u kunt prima schrijven. Kortom, dat heb ik niet geleerd, dat kon ik al. Eigenlijk met mijn zuster en mijn broer net zo. Ja, dat is iets wat kennelijk ook in je hoofd zit. Dat je een zeker gevoel hebt voor hoe een zin moet lopen. Of dat zinnen aan elkaar gekoppeld zijn. En dat de ene zin wel iets te maken moet hebben met de... Nou, enzovoort, enzovoort.
Ja.
Dus ik heb met het schrijven eigenlijk nooit... Ik heb wel altijd een betrekkelijk hoge drempel gehad. Zelfs nu als ik moet gaan schrijven, dan heb ik altijd de neiging om een dagje uit te stellen.
Maar nu doe je het op de computer, toch?
Ja, ik heb heel lang met de hand geschreven. Echt tot 20 jaar geleden. Pas toen ik veel meer ging schrijven, ben ik... Ja, dan had je het met de hand geschreven, moest je toch als ik helemaal overtypen. Dat is natuurlijk wel... Dat was wel betrekkelijk onhandig. Maar ik heb nog steeds het vage gevoel dat iets wat je met de hand hebt geschreven, dat eigenlijk beter is. Dus ik maak ook vrij uitgebreide outlines bij het schrijven. En die gebruik ik ook heel intensief.
En hoe komt dat dan, dat je dat denkt?
Mensen zitten vol met de wonderlijkste vooroordelen. Ja. De beweging van het schrijven met een pen, dat luistert ook allemaal heel nauw. Schrijf nooit met een ballpoint. Hele goede vulpen is prima, maar het wordt altijd knoeiwerk op den duur. Dus je moet een goede, soepel lopende pen hebben. En moet je nog ongelineerd wit papier hebben. En dan moet het in principe wel lukken. Maar de schrijfbeweging is veel fijner dan de typbeweging. Waarbij natuurlijk komt dat ik niet typen kan. Want dat heb ik nooit geleerd. Je hebt van alles, je hebt 6 jaar lang op de middelbare school gezeten. Je hebt van alles en nog wat geleerd, behalve dat wat handig is.
Dat is dus informatica.
Nou ja, als je type informatica vindt, dat weet ik niet. Zijn van mensen die kunnen typen zonder dat ze iets ooit
dat was bij ons informatica. Daar kreeg je dus lessen in programmeren, websites bouwen.
Dat bestond in mijn tijd toch niet. Kom nou gauw. Ik heb voor het eerst een... Dat is ook op zichzelf, nu we daar toch over bezig zijn. Ik heb mijn hele dissertatie zelf getypt op een ouderwetse elektrische typemachine. Met verschrikkelijke gevolgen. Hè? Want je elke verkeerde aanslag moet je corrigeren met zo'n met zo'n papiertje. Hè? En dan moet je wachten tot het droog is. En nou ja, een ontzettende ellende. Vandaar dat die eerste IBM-machine is waarbij waar een correctielintje ingebouwd was. Dan kun je op een correctieknop. Dat was al een revolutionair. Hè? Dat is dat ding met die bol, hè? Met die schijnbol. Op zichzelf een fantastische uitvinding natuurlijk. Maar goed, ik heb mijn hele dissertatie. Ik heb natuurlijk ook, het was een samme dissertatie, hè? 100.000 woorden, visie in geest. Dus dat is een hele klus om dat over te typen. Dus ik had nog gevraagd, kan de administratie het overtypen? Uitgesloten. Daar konden ze niet aan beginnen. Ik zei, nou, denk daar nou even over na. Als ik het niet zelf hoef te typen, kan ik allerlei nuttige dingen doen. Bijvoorbeeld college geven, een werkgroepje enzovoort, die ik nu niet kan doen. Niets mee te maken. Ik ken weinig bedrijven die zo irrationeel in elkaar staken als de Universiteit Utrecht. Kortom, daar moest jij met een heel behoorlijk salaris, want wij werden als voorhossers werden wij heel behoorlijk betaald, moest je wel 3 maanden je eigen dissertatie gaan zitten typen. Ja, ik wijs nu op het voorhoofd dat je denkt, wat een bedrijf. Jongen. Wat een vernietiging van dan. Nou, Oké, we hadden bezig met de machines, dus je moest het wel een keertje overtypen, dat spreekt voor zich. Dan moet je weten dat ik op eigen... Met eigen betaling had ik mijn doctoraalscriptie had ik ook met de hand geschreven. En die heb ik door een ontzettend aardig meisje over laten typen. Dat was ook al een gigantisch project, werkelijk. Bij mij loopt altijd alles uit de hand. Zal ik maar zeggen of het nu praten is of schrijven. Maar goed, dit was ook een... Om met mijn scriptiebegeleider te spreken. U schrijft geen handboek. Nou, had ik wel een beetje gedaan natuurlijk. Ik vond het erg leuk, eerlijk gezegd.
Als je ergens
iets van leerde, als ik nou iets geleerd heb in de academische studie, dan is het eigenlijk van je doctoraalscriptie. Daar heb ik wel die hoop van geleerd, ja.
Maar hoezo?
Nou ja, dat je onderzoek moet doen en dat je aanvankelijk dat heel moeizaam gaat en dat je geen idee hebt hoe je dat enorme ding in elkaar moet steken, want het was een heel omvangrijk werkstuk tenslotte, is het dat geworden.
Ja. Tegenwoordig is het gewoon even googlen en dan heb je het binnen de middag in elkaar gestaan, toch?
Nou ja, dat schijnt zo te zijn. Ja, er zijn er trouwens, ik waarschuw de studenten maar even. Er zijn uitstekende programma's waarbij als je één zin uit die scriptie intypt die gestolen is uit een ander werkstuk, dat wordt direct onthuld.
En als je de woorden verandert qua volgorde?
Ik vermoed dan nog steeds. Ik weet niet precies hoe die software in elkaar steekt, maar die hadden wij natuurlijk niet. Je had met af en toe helemaal niet zo vaak het gevoel, dit heeft de betrokkenen niet zelf geschreven. Je zat bijvoorbeeld met het probleem dat in het ene deel van de scriptie andere spelfouten werden gemaakt dan in het andere deel. Dat was altijd zo'n beetje dat je dacht van, hé, dit is niet in orde. Maar je kon het meestal niet bewijzen dat het zo was. Ik heb wel eens een scriptie, een meisje aan de lijn. Ik had er in ieder geval 5 of zo voor gegeven. Ik kreeg haar vader aan de lijn en die zei, ja, hij was ook in lijn Eindhoven, was die docent. En het was schandelijk dat ik hier een onvoldoende, een fantastische scriptie van zijn dochter. Waarbij ik heel sterk het gevoel had dat hij dat ding had geschreven. Ja, wat moet je in zo'n geval zeggen? Meneer, het spijt me verschrikkelijk, maar u gaat daar niet over. Ondanks het feit dat u de vader van de student bent, maar ik ga erover. En ik vind niks, dus ja, pech gehad. Overigens leverde ze vervolgens 3 weken later een prima scriptie in, waar ik dacht, die vader heeft verbeterd, heeft een betere scriptie geschreven. Maar ja, dat waren dingen die je niet bewijzen kon. Het kwam ook volgens mij niet zo heel veel voor. De meeste scripties waren werkelijk aandoenlijk slecht geschreven. Anders kan ik het niet zeggen. Maar nu nog even de machines waarop dit allemaal uitgevoerd moest worden. Dus eerst de gewone typemachine. Voor iemand zoals ik die niet kan typen, een onmogelijk toestel. Want je moet dan echt hameren op die toetsen om een beetje een letter.
Dat is ook een zwaar ding, als je dat.
Ja, het was altijd vieze linten. En oude koffertje. Linten, daar was altijd wat mee met die dingen. Zeg, verschrikkelijk gewoon. Dus toen kwam de elektrische typemachine. Dat was een Corona, geloof ik. Ja, dat klinkt ook gek.
Heette die Corona?
Volgens mij heette dat in Corona. Dat herinner ik me nu ineens. En toen kwam er een typemachine van de firma Brother. In feite een fabriek van elektrische naaimachines. Maar die hadden geheugen. En niet alleen had hij een geheugen, maar je kon er ook verschillende lettertypes in gebruiken. En hij kon uitlijnen. Niet erg mooi, maar hij kon uitlijnen. En je kon als je een pagina getypt had, kon je die nalezen. En dan kon je fouten, die kon je herstellen. Op een regel kon je de fouten herstellen. In ieder geval kon je foutieve aanslagen herstellen. En je weet, als je zit te typen, dat je aan je vingers voelt dat het niet goed is gegaan. En die heb ik jaren gebruikt, die Brother, een fantastische machine. En toen heb ik, het is wel een mooi verhaal eigenlijk. Wij hadden op het instituut een IBM. Weet je, was een ding met zo'n groen scherm.
Een Apple?
Van die groene. Nee, we hadden geen Apples, we hadden een IBM PC. En we hadden één computer op het instituut. Als je daar een stukje op wilde schrijven, dan moest je weken van tevoren op een lijst inschrijven dat je vrijdag van 3 tot 4 op dat klote ding iets wou doen. Nou, dat heb ik 1 keer gedaan, misschien 2 keer gedaan. Ik heb nooit in mijn leven zo'n volkomen achterlijk systeem gezien, werkelijk. Dat was zo'n heet dat niet, line commando systeem. Dus als je iets tussen haakjes wilde zetten, moest je op 8 verschillende toetsen tegelijkertijd drukken en dan kreeg je een haakje. En had je een haakje sluiten, moest je dan weer op weer andere. Het was verschrikkelijk. Het was niet op te werken. Dus ik heb al heel snel gezegd, ik wil niks met computers te maken hebben. Dit speelt al in de jaren 80. Hè. Ik denk dat de IBM PC is van begin jaren 80, schat ik zo. En toen moest ik op vrij korte termijn een boekje schrijven. En toen zei de uitgever, ja, je moet het op een computer schrijven, want dan kan ik het meteen, is heel, heel goedkoop, want dan heb ik meteen eigenlijk de basis van het zetsel ook al. Ik zei, ja, ik weiger pertinent ooit van mijn hele leven nog iets op zo'n onbeschrijfelijk klote ding te schrijven. Waar je echt stapelkrankzinnig van wordt. En nog hoor, het is allemaal enorm verbeterd, maar als u echt denkt dat computers mensvriendelijk zijn, no way. Daar valt heel veel op aan te merken, maar dit tussen haakjes. En toen zei hij, nou, ik heb een computer en die kom ik nou brengen bij jou. En daar zitten 3 pagina's instructie bij, die moet je goed lezen en dan moet je heel even oefenen en zul je zien, dan kun jij het ook. En wat was dat? De Macintosh. Die was toen net nieuw. Was zo'n kastje, weet je, met zo'n 9-inch scherm. En ik moet zeggen, ik heb die 3 pagina's bestudeerd. Dat is visie, weer wat je zoekt is wat je get enzovoort. Ik kon het meteen. Dus ik denk, dit is het. Dus ik heb mezelf meteen een Macintosh aangeschaft. Die toen, je houdt dat niet voor mogelijk, inclusief de printer, kostte die Mac 12.500 gulden. Dat kon je dan wel financieren via een of andere wonderlijke computerfinanciering. Dat was nog wel wat dat je bruto inkomen ging. Zoiets dergelijks was het. Maar ja, dus toen, ik heb heel lang op de Mac gewerkt. Tot 99, 98, 99. En toen zei de krant waar ik een column voor schreef, de Volkskrant, die zei ja, want die schreef ik altijd op diskettes en die ging ik dan bij nacht en ontij bij een Volkskrant-redacteur in de buurt hier door de brievenbus gooien. Nou, dat wouden ze niet meer. Ik moest nu via internet aangeleverd worden, de column. Ja, het zou niet lang meer duren met mijn column bij de Volkskrant, want ja, ik had vrijwel altijd gelijk en de hoofdredactie niet en dat gaf toch praktische problemen. En toen heb ik een nieuwe Mac gekocht. Zo'n beetje zo'n doorzichtige valhelm, als je je dat nog herinnert.
Ja, er werd zo'n reclame
voor gemaakt. Steve Jobs weer terug was gekomen. Ja, ja, en toen begon de raketachtige ontwikkeling van het moderne Apple natuurlijk. Was overigens, qua betrouwbaarheid, was het een kleren ding eerste klas. Ik heb er allerlei problemen mee gehad, eerlijk gezegd.
Wat dan?
Ja, dat die een soort van roze lijntjes langs overal legde. Dat is de kleurkaart of zo, weet ik veel. Ik heb hem nog laten repareren, mijn problemen, wat kostte dan een hoop geld. Bovendien had je dan 3 weken geen computer. Dan heb ik vrij snel, daarna kwamen die witte dingen. Daar heb ik veel minder problemen mee gehad. Maar met mijn oude Macintosh, die ik overigens nog steeds heb, het kastje, ik weet niet, dat heeft 11 jaar probleemloos gefunctioneerd. Ik heb 1 keer geloof ik een storing gehad die ik zelf verholpen heb. Bovendien, ik zeg het nog maar even, interessant misschien voor de luisteraars, met het meest fantastische, elegante, simpele schrijfprogramma wat ik ooit heb gezien. Want u weet, ik heb er al vaker gewacht van gemaakt dat het programma Word is een volkomen totaal krankjorum systeem. Ja, je kunt er een boterham met pindakaas mee smeren, dat kan. Maar echt gewoon normaal schrijven, dat kan eigenlijk nauwelijks. Daar ben je altijd al een hele tijd bezig om dat in orde te krijgen. Maar right now, dat was een programma. Fantastisch. Maar zoals je weet, lang niet alle dingen zijn verbeteringen. Vaak zijn Word is vergelijken met right now een verslechtering. Waarom was right now zo klein en elegant? Omdat die Mac van mij, die had een geheugen van 5 megabyte, was dat het? Zoiets in die geest. Het stelde niets voor werkelijk. Dus het moest allemaal zo klein mogelijk en zo praktisch mogelijk. En dan tegenwoordig geheugen natuurlijk, ja, je flikkert er maar weer, weet je, hoeveel gigabyte geheugen in. Dat kost eigenlijk niks meer, maar dat betekent wel dat de programma's veel minder efficiënt zijn geworden. Nou, zeg zo, zeuren we maar door, hè. Totaal krankjorum systeem.